Welkom bij de 8e aflevering van het 2e seizoen van Eten is Weten, een wekelijkse voedselpodcast waarin we de zin en de onzin van de voedselindustrie aan de kaak stellen aan de hand van kakelverse feitjes. Meegenomen door onze gasten en voor de 3e keer op rij zijn we met ons vertrouwde trio Joris Lohman, Hidde Boersma en Karsten de Vreugd.
Niemand wil met ons praten.
Durft niet meer te komen.
Jawel, maar af en toe is het ook even lekker efficiënt. Nee, even een beetje bonden als drie witte mannen. Moeten we toch een beetje dat hoog houden dat wij onze podcast...
Lastig in de huidige samenleving.
Het is heel... Oh, we hebben het zwaar, hè. We hebben het zwaar. Maar gelukkig kunnen we een podcast maken.
jullie mogen ook niks meer zeggen tegenwoordig.
Nee, ach.
Alles wat jij zegt.
Nee.
Je mag niet meer flirten en zo.
Nee, maar wij, de meningsuiting is, wordt aan banden gelegd. Nou, over deze.
Moet je hier grapjes over maken of moet je dit serieus nemen, jongens?
Dit moet, nou, was dit,
ik neem dit heel serieus.
Was dit een grapje of nam je dit serieus?
Nee, ik denk dat. Nou, laten we het daar eens even over hebben. We zitten hier als drie witte mannen aan een podcast. Wat vinden we daar eigenlijk van?
Nou, dat is een lange reden geweest waarom ik dat niet heb gedaan.
En dat was?
Dat ik een witte man ben en jij en
35 plus.
Maar toch, toen besloot je het toch maar te doen.
Ja, omdat uiteindelijk, ik dacht het is heel leuk voor mezelf.
Dat is niks van een witte man.
Nee, dat is toch... Nee, maar dat, mag dat gewoon een reden zijn?
De witte geluidsman zit ook heel hard mee te lachen. Die heb ik de hele dag niet gehoord.
Nou, die was net een beetje aan het in elkaar sukkelen. Nee, maar mag ik iets doen omdat ik het leuk vind?
En, wat, en waarom denk je dat er gezegd wordt door men... dat daar mogelijk problemen zijn met drie witte mannen die iets doen gezamenlijk?
Nou, ik weet niet of er een probleem is. Ik denk dat er een hele hoop mensen die in de hiphop zitten... dat die een andere huidskleur hebben. Misschien is podcast wel gewoon een heel mannelijk medium.
De huidskleur en de manheid daarvan?
Ja, ik denk ook dat vrouwen misschien meer op de Juice Channel zitten... en wij meer op de podcast. Ik maak nu een overdrijving. Ook misschien iets mannelijks. Maar is podcast niet ook gewoon een heel mannelijk ding? Een heel mannelijk medium?
Nou, dat weet ik niet.
Nee, ik denk ook niet. Wij worden wel opgevoed met veel meer zelfverzekerdheid... waardoor wij dit soort dingen heel erg zelfverzekerd kunnen doen. Het verschil tussen... mensen die net zoveel weten, het is man en vrouw. Het is bizar hoeveel zelfverzekerde mannen dan zijn. Dat wordt wel een beetje...
Tuurlijk.
Ja. Ik denk dat het maken heeft met de standaard die je met elkaar hebt. En we hebben natuurlijk ook een aantal vrouwen in de uitzending gehad. Die dan ook wel aangeven van ja, de uitgangspositie die je hebt, die is wel heel erg mannelijk. En er is een soort van, je moet daar best wel je aanpassen aan de standaard en de manier waar wij mannen onderling met elkaar praten. En dat neemt wel een bepaald soort ruimte in.
Ja, ik heb ook wel eens mensen die ik heb uitgenodigd, die dus zeiden, ja, maar ik ben zelf al een 40 plus witte man. Ik moet nou aan tafel gaan zitten met drie andere 40 plus witte mannen. En ik denk wel, kijk...
Zou het een ander soort podcast zijn als we niet, als we twee witte vrouwen en een witte man zouden zijn of in andere omstandigheden? Wat zou er anders zijn, denk je?
Dingen zouden langer duren. Nee. Ik wil je
zegt de man die minder grappig.
Een aflevering van een uur maakt.
Die in een podcast zit, terwijl die stottert. Ik snap het sentiment en toch kies ik er wel voor om in de dingen die ik maak uiteindelijk dat de inhoud prevaleert.
En, waarbij je zegt dat vrouwen geen inhoud hebben.
Waarbij ik zeg dat wij inhoud hebben om dit te kunnen maken. Ik het minste nog, maar ik lever de jus.
De jus.
Op de aardappeltjes.
Oh ja, de jus.
Nee, maar dus er zullen vast heel veel capabele vrouwen zijn die meer inhoud hebben dan de...
Nou, dan luisteren die al lang snakken nu naar een feitje.
Nou, ik denk dat we in het kader van openheid en we hadden laatst ook onze luisteraars die ons feedback geven, vaak over inhoudelijke vraagstukken. Maar misschien kunnen we hier ook feedback over vragen van onze luisteraars. Hoe vinden jullie dat, dat het gaat? Hoe vinden jullie dat de balans is in deze podcast? Daar kunnen we toch een open gesprek over hebben.
Ja, of het invloed heeft, dat is dan een tweede. Want ik denk nog steeds dat het voor mij wel gaat om de inhoud. En natuurlijk moet je ook nadenken over vorm. Maar ja.
Ik ben benieuwd wat luisteraars ervan vinden. Dus laten we de kanalen openzetten.
Jullie kunnen ons bereiken op de socials. Of je kunt mailen naar redactie@stopthefoodfight.nl. Over jullie feedback over onze samenstelling. Dan gaan we naar het eerste feitje. En het eerste feitje is van Karsten de Vreugd. Mijn feitje is, Steve Jobs at appels als ontbijt.
Jongen, daar wil ik echt alles van weten.
Ja, nee. Het is geen Lance Pering. Maar als tiener was Steve een hippie die veel mediteerde en diep nadacht voordat hij met zijn computerbedrijf begon. En hij was vegan. En hij at alleen hele vruchten en groenten tegelijk. Dus niet om de beurt, maar tegelijk.
Wat?
Hij dronk alleen water en onthield zich van alle soorten drugs en alcohol tijdens dit soort vastenperiodes. Dus hij had vastenperiodes waarin hij dus heel raw zijn voedsel tot zich nam. Waaronder appels en wortels. Soms vastte hij helemaal zonder iets te eten. En af en toe voegde hij er wat noten aan toe voor eiwitten. Zelfs tijdens zijn tijd als CEO was hij het grootste gedeelte van zijn leven vegan. En hij zei dat het hem hielp zijn geest te zuiveren en zijn lichaamsgeur te verminderen. Nou is mijn ervaring met lichaamsgeur en met vegans dat eerder toeneemt.
Heb je daar onderzoek naar
ervaring? Wat voor ervaring?
Ja. Nee, maar je merkt wel dat ja, weet je wel, ja, dat er gewoon een bepaald...
Ze ruiken een beetje plantaardig.
Een zuurtje.
Een zuurtje. Hoog in de zuren.
Ja, hoog in de pH. Als je het nog niet hebt geraden, Hidde, is dit een van de belangrijkste redenen waarom hij zijn technologiebedrijf Apple heeft genoemd. Afgezien van het feit dat het hoog staat in het telefoonboek, want dat schijnt een andere theorie te zijn. Apple.
Wist je dat het stukje... Dat stukje past erin.
Dat hapje. Ja.
Dat is dan precies dat dingetje, het steeltje.
Hè? Huh? Wat?
Dat steeltje dat je boven hebt, past precies in dat...
Dat past... Ja.
Ja.
Leuk,
hè?
Nou, voor mij is het echt onzin.
Nee. Grafisch.
Dit is veel kleiner dan dat ding.
Precies in.
Ja, het past erin, maar niet precies.
Jawel.
Nee, dat geloof ik niet.
Nou, gaan we opzoeken.
Ik geloof het niet. Het is wel natuurlijk grappig dat het een appel is waar een hap uit is genomen. Alsof Eva in het hof van Eden daar een hap uit heeft genomen. Nou, dus dat is mijn feitje. Ja, Steve Jobs at appels.
Ik kan me nog niet zo heel lang... hoe lang is het geleden? Een paar jaar geleden dat je op een gegeven moment zo'n raw food dieet had. Ik kan me ook nog heugen dat er bij DVD toen zo'n...
Er was een film over.
Ja.
Met
moeder
het kind.
Met het kind zag er zo slecht uit. Dat was echt verschrikkelijk.
Ja.
Moeder trouwens ook, maar dat voor zo'n kind was het echt heel sneu.
Ja.
En dat was inderdaad voor mij ook hier kom je dan toch weer een beetje terug op dat natuurlijkheidsding. Dus dit gaat wel heel ver terug. Dat je dus inderdaad voordat er vuur was, dat je eigenlijk alles het beste raw kan eten. Ik zat er net ook nog even te lezen op dat de dieetpagina. Inderdaad, ook dat heeft ook te maken met allerlei goede bacteriën zo die er dan op zitten, die dan wel zo nuttig die anders dood zouden gaan. Maar een raw food dieet was...
Nou, over...
mis je dan van alles.
Nou ja, over raw food gesproken. Ik volg nu al een tijdje op Insta een gast die eet de rauwe kip totdat hij...
Dat is het ermee. Ja, hoe is het ermee nu?
Nou ja, hij zit nu...
Maar ik wil heel even opnieuw. Een gast die eet dus...
rauwe kip totdat hij ziek wordt.
En waarom?
Omdat hij wil dus weten wanneer word ik ziek.
Ja, hij is op dag... Ik zag
maar dat zijn gewoon van die kipfilets gewoon, toch?
Ja. Nou, hij heeft inmiddels heeft hij ook andere dingen. Gewoon hele kippenlevertjes en alles rauw en met rauwe eieren. Hij is al boven dag 60 nu.
Ja,
en heeft nog steeds geen...
Maar niet ziek, misselijk.
Niks. Wonderlijk.
Lekker is het niet, lijkt me.
Maar hebben jullie wel eens gevast?
Wat denk je van wat mijn antwoord is?
Nee,
klopt.
Nee, ik dus wel. Ik kom uit ik heb een kerkelijke achtergrond. En wij gingen af en toe dus vasten. Eigenlijk net als dat mensen nu aan het eind van de Ramadan ook 40 dagen niet hebben kunnen of mogen eten. Behalve dan dus 's avonds. Ik doe het af en toe, een dagje ook nu. En ik merk wel dat als hij dus hier zegt om mijn geest wat ruimer te maken. Het is wel een
Krijg je dat erdoor?
Ja, ik vind het... Stiekem een heel lekker gevoel. Ik vind een vol gevoel ook heel lekker. Maar niet overvol. Niet zodat je...
Word je niet dropperig? Hangry?
Nee, ja. Nee. Het is eigenlijk... de eerste dag is het lastigst. Maar met name als je...
Hoe lang deed je dat dan?
Ik deed dat dan een dag of 10, 12.
Echt?
En dan had ik eigenlijk niks.
Maar is dat in de kerkelijke... Of was dat een soort van... Ik doe dat zelf om te ervaren en...
Ja, in de Pinksterkerk. Dus dit is wel een vrij...
Maar dat is 10 dagen. Ja,
fanatieke... Nee, je kunt dus zo vaak als je wil.
In de katholieke kerk was eigenlijk... Voorheen voor carnaval ging je toch vast?
Ja, nee, dat weet ik. Dat
nee, na carnaval. Je had eerst het feest. Jij, wij deden eerst, je deed eerst het feest. En dan deed je lent Lent was eigenlijk 40 dagen tot aan Pasen. Ging je dan vasten.
En ik 40 dagen?
Ja, dat is 40 dagen lang. Het grappige is dat heel veel mensen van onze leeftijd, die dus in de katholieke kerk zitten, die dus Lent ook wel willen doen, die dus nu ook kunnen vasten van internet of van hun mobiele telefoon of van porno of van wat voor dingen dan aanloop. Ik denk dat een vorm van vasten...
Onthouding bedoel je dan?
Ja. Oh ja. Een heel functioneel goed iets is. Waar ik mijn vraagtekens bij heb, is of een dieet ook een goed idee is. Want ik was een klein beetje nog aan het research. En toen kwam ik op het beroemde Woke-dieet. Dat werd in de jaren 70 aangeprezen aan met name, denk ik, vrouwen. Als ze even wilden afvallen. Dus dit is een driedaags dieet. Wat bestaat uit eieren en witte wijn.
Jezus.
En het begint dus met het ontbijt. Nou, je kunt het wel raden. Een hardgekookt ei. Gevolgd door 1 glas witte wijn. Bij voorkeur Chablis.
's ochtends.
Staat erbij?
's ochtends. En dan zwarte koffie. Als lunch. 2 gekookte eieren. 2 glazen witte wijn. Bij voorkeur Chablis. En zwarte koffie. En dan het diner. Is een 150 gram steak. Met zwarte peper en lemon juice.
Ja, precies.
De rest van de witte wijn in die fles. Dus 1 fles per dag. Per dag. En zwarte koffie.
Het mooie is, ja. Kijk, ik kan je voorstellen... Ja,
en dat en om af te slanken. Dus.
Dat moest je dan dus 3 dagen doen en dan...
Was je dus doodziek.
Dan was je dus mager.
Wel mooi, want ik kan je vertellen, dit dieet zal niet werken. Maar mooi is, geen enkel dieet werkt.
Nou, dit, als je dit 3 dagen doet, ben je slanker dan daarvoor.
Ja, maar uiteindelijk, dat is het idee van... het idee van dieet is natuurlijk uiteindelijk dat je een soort permanente lager bodygewicht, lichaamsgewicht krijgt. En dat is dus niet zo. Geen enkel dieet werkt. Jij hebt er hele mooie cijfers bij.
Ja, 75% van de mensen die aan een dieet doet, is binnen een jaar weer op het gewicht.
75.
Of hoger. En binnen 3 jaar 95%.
95, precies. Dus het werkt, maar, dieet werkt gewoon niet.
Nee, maar dat komt dus ook omdat je je vetcellen nooit kwijtraakt meer. Als je eenmaal een vetcel hebt, dan raak je hem eigenlijk nooit meer kwijt. Dus je kunt hem hoog uitmergelen, dus uitknijpen. Maar zodra je dan weer vet gaat eten of suikers, is het eerste wat je lijf doet, is dat dus weer opslaan.
Vandaar dat je ook steeds weer... Ik ben op een gegeven moment op de piek 84 geweest en dan kom je dan steeds weer op.
Ja.
Het snelste. Daarboven is het lastiger of zo.
Ja.
Maar dan is het heel moeilijk om echt permanent af te vallen.
Dus kinderen, luister, als je dus slank bent, blijf dat dan, want dat is altijd het beste. Dus wat er niet aankomt, hoeft ook niet af. Dat is toch de
uitdaging. Ja, dat zijn van die wijsheden. Hè?
Oh, hoe kan je dan wel?
Nou, hoe kun je dan dus wel aankomen?
Ja, nee, afvallen.
Ja, maar dus door een structurele verandering in je eetpatroon.
En dat lukt dus met diëten eigenlijk niet. Alhoewel dat
omdat het te extreem is, waarschijnlijk. Omdat het niet volhoudbaar is.
Dus als je echt zegt, ik ga aan een juice cleanse. Eigenlijk eet je gewoon... Eigenlijk is ieder... Het beste dieet is het dieet wat je gewoon je leven lang kan volhouden.
Maar, dus, maar ook, kijk, ook al die goede dieet als keto en dingen. Alles, iedereen is weer terug de hele tijd. Ook al daar wordt echt geloof ik nagedacht een klein beetje. Beter dan een juice. Gewoon, dat is echt gewoon je uithongeren. Maar hier zit wel... Probeer je wel een soort normaal voedselpatroon... of een nieuw voedselpatroon aan te leren. En toch lukt dat dus
niet. Er is natuurlijk wel een verschil tussen dieeten. Hè, dus korte dingen waar je echt wil afvallen in een bepaalde tijd. En inderdaad je dieet aanpassen. En daar, juist, dat raw is natuurlijk iets wat eigenlijk de bedoeling is, dat je dat dat gewoon je standaard is. Ja. Ja. En ik heb ook het idee, nu het inderdaad zeg, maar dat had ik nog iets beter kunnen, maar goed, dat is helemaal niet helemaal te fact-checken, maar rond die tijd van die raw, dat is een jaar of 10, 15 jaar geleden, toen was er veel te doen rondom dieet. Dan had je ook dat paleo, weet je wel?
Dus, een beetje diezelfde tijd.
Paleo.
Ja, dat is vooral
een feest. SAS-dag. De scheid aan Sonja-dag.
Oh mijn god, dat is wat ouder.
Sonja Bakker.
Atkins had je ook nog zo.
Ja, en op zich dat is een paleo en soft paleo. En paleo was inderdaad vlees en vis, eieren en groenten. En dus hele basis producten, heel weinig onbewerkt.
Ook veel vlees, toch?
Veel vlees, ja. En soft paleo is dan iets minder extreem op het vlees eten. Maar goed, en uiteindelijk is de basis volgens mij dat... Kijk, als je, even, als je een beetje uitzoomt, het westerse dieet, waar we het vaak over hebben met veel van alles. Hè, en ook veel verwerkte producten. Nou, dat is ook voldoende onderbouwd dat dat niet het meest gezonde dieet is. En dat we daar allerlei welvaartsziektes van krijgen. Dus dat er soort van in de maatschappij zoektochten zijn naar hoe kunnen we dat nou aanpassen om te zorgen dat we daar wel gezond van eten, is natuurlijk misschien wel logisch. Ik heb dus net het idee dat het zwaartepunt daarvan, dat dat echt meer soort van, dat ook wel het idee had van, hey, dat gaat misschien wel veranderen. Dat dat toch een tijdje terug was of zo. En er wordt ook vaak wel kritiek geuit op de schijf van vijf bijvoorbeeld. Of de schijf van vijf die je ook in andere landen hebt. En dat vind ik ook niet altijd terecht in die zin. Omdat ten eerste, als er meer mensen volgens de schijf van vijf zouden eten. Want we eten eigenlijk allemaal te weinig groente en te weinig fruit.
300 gram of 250 gram groente moeten we per dag. Ja.
Ja. En heel veel mensen halen dat dan niet. Dus als we, zeg maar, dus het schijf van vijf is misschien niet de meest perfecte vorm waar alles in. Maar het is wel voor de gemiddelde Nederlander het best wetenschappelijk onderbouwd. En zeker niet met de laatste informatie van een maand geleden. Want ja, dat heeft een tijdje nodig dat dat wetenschappelijk wordt onderbouwd en peer-reviewed. En dat er weer kritiek op komt. Maar laten we zeggen, een jaar 5 à 10 terug in de tijd. Wat toen de meest geaccepteerde vorm was van dit zijn gezonde producten. Dat zijn die schijf van vijf. Dus op zich, de kritiek die daarop is, is niet altijd terecht. Voor heel veel mensen zou eten zoals schijf van vijf al echt een hele grote vooruitgang zijn.
Volledig. En het besef dat het gaat om de inname van calorieën. Dus of je nou je calorieën je krijgt door vet of door suikers of door zuivel of door vis. Uiteindelijk voor mij was het in 2100, hadden we 100 jaar geleden gemiddeld 2100 calorieën als Nederlander die we binnenkregen. Nu zit dat rond de 3000. Nou, als ik heb van die apparaatjes die dus een beetje bijhouden wat ik als 105 kilo wegende man zou...
105 maar?
105 maar, ja. Zou ik dus ongeveer tussen de 2700 en 2900 moeten eten. Dat is dus voor iemand van 105 kilo. Nou, als jij dus 80 bent, dan
zo moet ik precies.
Nou, of 2300.
Want dat moet afvallen. Ik ben er al twee af.
Je moet niet aankomen.
Ik probeer al een tijdje het Hunter S. Thomas dieet. Dus,
Nou, dat is wel leuk, want ik wil daar eigenlijk mee afsluiten. Als je nou iets anders wil dan afvallen, dan is er Hunter S. Thomas was een journalist en een schrijver die in de... staat hij in de...
Fear and Loathing heeft hij geschreven.
In de jaren 60, 70, in de beatnik. Ja. Generatie. En iemand heeft ooit zijn dagelijkse ritueel opgeschreven. Hij staat op om 3:00. Dat is vroeg. 5:05. Een,
smiddags staat hij op, hè?
Is het smiddags? Ja. Om 3:00 smiddags opstaan. Ja. P.M. Mm-hmm. Smiddags?
Smiddags, ja.
Opstaan. Nou,
het is niet goed, het is laat.
Heeft hij al iets...
heeft al wat weg over zijn leefstijl.
Om 3:05, Chivas, Regaal met ochtend nieuwsbladen en Dunhill sigaretten. Dan om 3:45 cocaïne.
Elke ochtend.
3:50, nog een glas Chivas en een Dunhill. 4:05, eerste kopje koffie en een sigaretje, Dunhill. 4:15, cocaïne. 4:16, sinaasappelsap en een sigaretje. 4:30, cocaïne. 4:54, cocaïne. 5:05, cocaïne. 5:11, koffie en sigaretjes. 5:30, heel veel ijs in de Chivas. Dus dat is dus een whisky. 5:45, cocaïne, et cetera, et cetera.
Wie heeft dit opgeschreven?
6:00. Wiet om de dag wat te verzachten. En dan om 7:05 lunch bij Woody Creek Tavern. En dat bestaat uit Heineken, 2 margarita's, koolsalade, een tacosalade, een dubbele portie gefrituurde uieringen, worteltaart, ijs, een bonenbignet, Dunhill, nog wat Heineken, cocaïne. En voor...
De cocaïne eet je niks meer. Hoe kan je dat zoveel eten?
De rit naar huis, een sneeuwbal. En dat is een glas versnipperd ijs waarover 3 of 4 laag is Chivas wordt geschonken. Nou, 9:00 begint serieus cocaïne te gebruiken.
En hij moet hem schrijven, toch?
10:00 een beetje LSD. Om 11 uur Chartreuse. Nou, onze geluidsman is weer van de partij. Want Chartreuse is echt
dat ook
een
weer?
Heel specifiek drankje in een soort regio in Frankrijk. Waar ze in een abdij met allerlei verschillende protocollen een drankje maken waarvan de haren op je balzak recht overeind gaan staan. Gecombineerd met cocaïne en wiet. Om 11:30 cocaïne, et cetera, et cetera. Nog een keer dus. Dan om middernacht is hij klaar om te gaan schrijven.
Hoe kan je dat nog schrijven?
En dan tussen...
Hoe oud is deze meneer geworden?
Om 12:06 ochtends. Chartreuse, cocaïne, wiet, Chivas, koffie, Heineken, kruidnagelsigaretten, grapefruit,
kritiek,
sigaretten, sinaasappel, sap, gin en continu pornografische films. Dan dus om 6:00, om het even allemaal af te maken, in de jacuzzi, champagne, Dove bars, dus van die chocolade, en fettuccine Alfredo. En dan om 8:00 slapen.
Jezus.
Dus dat kan je ook doen. Ik vraag me af...
Waar heb je denk, dit hoe oud is hij geworden?
Dit is van een...
bronvermelding.
De bronvermelding is in het boek Hunter, The Strange and Savage Life of Hunter S. Thomas door E. Jean Carroll. Wordt dit dus bijgehouden. Ik vraag me dus af, aan de hoeveelheid calorieën kan het niet liggen. Want hij eet gewoon één maaltijd.
68.
Nou, dat is toch wel... Nou, dus als je iets anders wil dan afvallen, dan zou ik jullie zeggen, probeer het Hunter S. Thomas dieet. We gaan naar het tweede feitje. En die is deze keer van...
Oh, en dat is zelfmoord.
Ja, nou, je bent er op een gegeven moment ook wel klaar mee.
Ja, jezus.
Oké, het tweede feitje is van Joris Lohman.
Zou je alle instant noedels die in 1 jaar wereldwijd verkocht worden achter elkaar leggen, dan krijg je een lijn die tot voorbij Pluto reikt.
Ander soort lijn is dit.
Dit is niet
een
ander soort
lijn. Ik wilde graag even naar een volgende tol. Krijg je een stapel die tot voorbij Pluto reikt.
Heel vet trouwens.
Instant noedels.
Pluto, geen planeet meer, maar nog wel het einde van de instant lijn.
Wacht even. De instant noedel is dus niet de... Wat is een instant noedel?
Instant noedel zijn die, nou, die plastic zakjes met die gewoon echt die goedkope... noedels die je in water doet.
Nou, in water.
Die noedels moet je er helemaal uitreiken.
Nee, maar dit is al een aanname.
Of alleen zitten ze in een pakje?
Het zijn van die harde vierkanten.
Ja, precies. Maar moet je die vierkantjes aan elkaar leggen? Of moet je eerst een
pakje en dan... Als je de... ja, ik denk, mijn aanname is... Dit heb ik niet gecontroleerd. Kan ook niet. Als je dus die pakjes die verkocht worden... Nou, die zijn een halve hand hoog. Als je die opstapelt, dan kom je... Die woordelvrijheid zijn verkocht in 1 jaar. Dat is voorbij Pluto.
Nee, want, en jij zegt dus dat je ze dus moet oplossen in water. Maar ik had iemand...
Nou, niet oplossen, maar koken.
Koken. Het is een oplossen. Maar goed. In elk geval, ik had een vriend op de middelbare school. Of op de...
Die zegt, oh wat?
Die ze gewoon zo...
Nee.
Zo hapte. Gewoon zo.
Nee.
Ja, er zijn mensen die dat doen.
Maar dat breekt dan allemaal. Dat is ook helemaal onhandig eten.
Ja, het is... maar er zit ook zo'n zakje bij vaak. Met het kruiden die gooien, die strooien die zo.
En dan gewoon hap.
Echt waar? Nee, nou ja, goed. Dat is een beetje een extreem voorbeeld.
Ik denk niet dat het zo extreem is. Hij deed voorkomen alsof iedereen dat deed.
Ja. Ik heb het nooit gezien. Dat er dus zoveel verkocht wordt. Onder andere aan die vriend van jou. Maar ook aan andere mensen. Heeft te danken aan het feit dat ze het veel calorieën bevatten voor heel weinig geld. Dat is natuurlijk ontzettend goedkoop. Makkelijk mee te nemen zijn, lang houdbaar en veel voedingswaarde bieden in tijden van nood. En die instant noedels die zijn ontwikkeld in Japan in de jaren 50, dus na de oorlog. Om de bevolking van het verwoeste land goedkoop en snel van voedzaam waarde eten te voorzien.
Ja.
Het is een enorm succes geworden wereldwijd. Dus in die lijn, dus die 2022, gingen wereldwijd 121 miljard porties over de toonbank. Yes. Volgens de, en ik wist niet dat deze bestond, de World Instant Noodles Association.
Wina.
Zoiets, ja.
Maar, Dat wordt ook overal verkocht.
Ja, het is een wereldwijd succes. Ja, dus deze vriend van ja, maar dat is wel. Ik denk dat het. Ik vind dit wel heel. Laten we even zeggen, armoedig. Maar het is natuurlijk vooral populair voor mensen die weinig geld hebben. En het klopt dat het wel een soort van maaltijd is. En je bent ermee gevuld. Dus er op zich, hè, studentenmaaltijden. Ja, of, dus het is een succesvol product geworden. Ja. Kuppensoep-achtig. Ik denk dat het wel voedzamer is. Dat heb ik niet gecheckt. Dan kuppensoep. En in ieder geval vullender. Je hebt in ieder geval het gevoel dat je een maaltijd hebt gegeten.
Eet jij het wel eens?
Echt die instant noodles met zo'n zakje erbij heb ik echt wel eens gegeten. Maar het is niet iets wat ik nu...
Ik laatst het iets vaker, want het is een Amazing Oriental op het Buikslotermeerplein. Ja. In Amsterdam-Noord. En daar heb je echt bizar veel verschillende, ook echt hele lekkere.
Ja, maar dat is dan toch niet instant noodles?
Nee, daar heb je dus echt een schap met alleen maar instant noodles.
Ja,
en met raarste smaken. Fantastisch.
Zoals?
Weet ik veel, hot garnaal.
Hot garnaal. Oké, top. Nee, maar wat is het verschil tussen een instant noedel en een niet-instant noedel?
Je hebt volgens mij... Kijk, je hebt natuurlijk allerlei soorten noedels. Je hebt ook tegenwoordig van die zakjes die dan een beetje zacht zijn, ja. Waardoor ze... En maar dit gaat echt... Dus het punt wat hiermee gemaakt moet worden is ook dat echt het allergoedkoopste spul. Hè?
Dat yum-yum-achtige dingen.
Ja, dat gewoon voor iedereen. En dat is dus eigenlijk over de jaren steeds populairder geworden. En dat wordt mede door de auteur van dit artikel. Het stond in de Financial Times door Leo Lewis. En wordt ook in verband gebracht met de stijgende prijzen van voedsel. Omdat mensen dan goedkoop voedsel gaan eten. Inflatie, prijsverhoging, levensmiddelen, energieprijsstijgingen. En de verstoringen in de voedsel- en handelsstroom. Dus een beetje de crisis die door corona, die eigenlijk nog steeds, hè, we zijn inmiddels gewend, maar al ons voedsel is een stuk duurder geworden. En mensen die minder te besteden hebben, die grijpen dus eigenlijk steeds vaker terug op die hele goedkope, maar voedzame instant noodles.
Ja.
En die
houden dus die hoge prijzen in stand.
De noedels die de schuld van geven. En ze zijn ook nog relatief en ze blijven relatief goedkoop in vergelijking tot andere voorraadkastvullers, zegt hij hier. Dus zoals conserveblikjes. Dit is echt gewoon spul wat je voor een eurotje 50 cent gewoon kan hebben en een maaltijd van kan maken.
Zijn bij de Albert Heijn zijn ze 59 cent.
59? Ja, moet je naar hun. Ja, maar kijk, dus het is wel zo. Dan als je dat hebt, dan heb je gewoon wel een gevoel dat je een maaltijd hebt gegeten. Dus dat is de.
Ja, maar als ik nu kijk naar wat er dan in zit. In één opscheplepel van 45 gram zitten 102 calorieën. 5 gram vet, 1/2 gram suiker, 1/2 gram vezels, 1,5 gram eiwit. Het is wel een licht maaltijdje.
Ja. En dus het is geen groente en het is geen. Het is echt een maagvuller, denk ik. Dus dat is ook een beetje de reden waarom hij dit stuk geschreven heeft. Hij zegt zelf, de stijgende noedelverkopers zijn geen reden tot vreugde. Want die laten zien dat er eigenlijk een onderliggende kwetsbaarheid is. En dat er steeds meer mensen eigenlijk teruggeworpen worden of op dit soort producten te eten.
Maar dus even als tegenhanger.
Mondiaal.
Een Snickers heeft per 45 gram ruim 200. Calorieën. Dus dat is de dubbele hoeveelheid calorieën als
En kijk, we hebben het inderdaad ook heel erg snel over. Het is niet echt een volwaardige maaltijd, maar ik denk dat we ons ook nog wel een beetje verkijken.
Een halve Snickers, hè?
Ja. Nee, maar goed, inderdaad, er zit heel weinig qua voedingsstoffen in. Maar ik denk dat we onderschatten hoeveel mensen nog ook gewoon even iets vullends nodig hebben. Of niet nodig hebben, omdat dat ze alleen daar toegang tot hebben. Ik weet dat toen wij draaiden in Bangladesh, hoe het ontbijt en de lunch. Alleen de ontbijt is dan van die gepofte rijst. En dan krijg je tegen de smiddag ook alleen maar rijst. En het rijst zit natuurlijk helemaal niks in. Maar dat is voor heel veel mensen. Dat ze echt helemaal zonder. Ja, precies. Bangladesh is helemaal niet per se. Lang niet meer het armste land. Het gaat best wel aardig. We waren wel op het platteland. Dus het zit wel nog weer in het arme gedeelte. Maar dat is. Alleen 's avonds krijg je misschien iets extra's erbij.
Maar
vullen.
In Ghana ook. Dat we dus. We hadden rijst en een ei en een beetje sambal.
Ja precies. Ja.
Dat was gewoon 's ochtends en 's middags en 's avonds. Dat ook gaat toen daar.
Ja.
Oké, leuk feitje. Hebben we nog iets wat we hierop willen associëren? Of zeggen we gaan door naar het derde feitje?
No. Nee, dat is een moeilijk grapje.
Ik snapte het niet eens. Ik dacht, niet hij vindt het feitje niet leuk.
Dat was niet nodig. We gaan naar het derde feitje. En dat is van de Het is een lange dag geweest.
Nou, dan komt er nog echt een heel leuk feitje. Even zo lekker luchtig even als laatste om mee af te sluiten.
Ja.
Land sparing zorgt wel degelijk voor meer natuur.
Ja, ja. Lensparing hier. Wat is dat?
Hey, jongens, kunnen we even bij stilstaan? Dit is aflevering hoeveel?
25.
25. En we hebben het nog steeds niet over lensparing gehad. Zo heb ik me ingehouden.
Oké. Okay.
Want... ik geef je eerst even de ruimte.
Want ja. Lensparing is...
Wat is lensparing, Hidde?
Dankjewel. Goed, leuk dat je het vraagt.
Ik vroeg het ook al, hè?
Ja, vond ik ook heel leuk van jou. Ja. Lensparing is... Jullie zijn echt geweldig. Ja. Lensparing is maar één van mijn favoriete onderwerpen. Ik heb vorig jaar... Nu, een jaar geleden, ging die in première ongeveer. Pace Paradise ja. overgemaakt.
Oh, wat ja. is... Ja. Heb jij dat gedaan?
Samen met jou.
Oh, wel.
Een film.
Een documentaire.
Een documentaire. Ja. Nou, wat is lensparing? Lensparing is een manier om na te denken over... wat is nou de beste manier op deze wereld... om voedselproductie en biodiversiteit natuur te combineren. Want we leven in een wereld nu... waar het voedselsysteem eigenlijk te schadelijk is voor zijn omgeving... en de natuur heel veel schade doet. Dus ons voedselsysteem moet anders. Hoe gaan we dat doen? Er zijn eigenlijk twee ideologieën, twee kampen in. De ene zeggen, we moeten proberen natuur en landbouw te verweven. Dus we moeten zorgen dat er weer meer biodiversiteit terugkomt op onze velden. Dus dan kan je denken aan biologische landbouw. En
zoals
dan,
hier bij de Groene Griffioen.
Ja, zeker. Absoluut. Ja, ik zie hier ook moestuintje. En je probeert dus de biodiversiteit weer terug te krijgen op de velden.
Dat heet meer bijen en vlinders.
Ja, dat heet in het Engels land sharing. En dat in het Nederlands verweven. Dus je probeert in het Nederlandse beleid om bijvoorbeeld meer bio te willen. En ook de Green New Deal gaan allemaal uit van landsharing. Om de biodiversiteitscrisis te lijf te gaan, moeten wij proberen natuur en landbouw te verenigen.
Gaat die hele Green Deal, half begraven Green Deal, gaat die uit van landsharing?
Nou ja, kijk, heel vaak wordt het niet zo expliciet genoemd, maar het streeft wel heel erg naar extensiveren. Dus ja. Minder opbrengst per hectare, minder vee per hectare. Want extensiveren betekent vaak meer ruimte voor andere planten en dieren.
En is dat zo?
Ja, nou ja, dat is, daar kom ik snel op. Er is een alternatief. Dat zegt, nee, voor mij werkt dat niet goed. Je kan ook gaan land sparen. En dat is zeggen, je gaat je landbouw zoveel mogelijk concentreren op zo weinig mogelijk ruimte, om ruimte vrij te maken voor echt wilde ecosystemen. Dus je gaat eigenlijk zeggen, je zet een deel van de wereld weg voor voedselproductie. Zo klein mogelijk deel, dat ga je... duurzaam, maar wel zo ver mogelijk intensiveren. En dan heb je echt wilde ecosystemen. En jij zei wel gelijk, ja, op een biologische akker heb je inderdaad meer natuur. Heb je meer een hogere biodiversiteit.
Een gutto.
Ja, bijvoorbeeld dat soort dingen inderdaad. Maar ook een haas en andere plantjes. Kruidenrijk grasland. Alleen het nadeel daarvan is dat ze heel vaak, of eigenlijk altijd biologische landbouw en andere landsharingsmethodes... meer ruimte kosten. Ze hebben een lagere opbrengst, ze kosten meer ruimte. Dus dat gaat weer ten koste van natuur. En dat kan je een beetje gaan uitrekenen.
Ja, want als je dus dezelfde hoeveelheid van een land wil halen... zeg jij dus met biologische landbouw of met extensieve landbouwmethodes... heb je dus meer land nodig. Nou ja, waar haal je dat land dan vandaan? Dat komt niet uit de stad, dat komt dus vanuit de natuur.
Van andere natuur.
En dus als je de stad bij elkaar optelt... dan is de netto som... dat volgens jou ja. en volgens misschien ook een paar anderen. Want wij waren bij Oxford. Waren
we ja, Oxford, Cambridge. Waren we Cambridge bij, ja.
Die hebben dus daar onderzoek naar gedaan. En die leggen dus eigenlijk uit dat het voor de biodiversiteit het beste is... om zo intensief mogelijk op zo min mogelijk land te gaan. Omdat zelfs bij extensieve landbouw... 80% van de biodiversiteit gewoon vertrekt zodra je begint met...
Zij zeggen dus van het maakt niet uit hoe natuurvriendelijk je boert. De biodiversiteit op een akker is altijd lager dan in wilde natuur. Maar, en waarom ik dit feitje nu heb genomen... er is wel heel veel, voor mij ook wel terechte kritiek te geven op mijn verhaal. Weet je, op landsparing, op intensivering in het algemeen. En de grootste kritiek is wel vaak van... ja. Jij kan wel zo leuk zeggen dat intensiveren leidt tot meer natuur. Maar dat zie ik helemaal niet. Want intensiveren leidt inderdaad wel vaak tot intensiveren. Maar nooit tot plekken. Ik zie nooit de plekken waar dan nieuwe natuur...
terug wordt gegeven aan de natuur.
Nee. En heel vaak is het zelfs zo dat als een boer gaat intensiveren, bijvoorbeeld in Afrika, dan krijgt hij moderne middelen tot zijn beschikking. Bijvoorbeeld mechanisatie. Waardoor het veel makkelijker wordt om je akker te bewerken. Dan denk ik, nou, dan pak ik nog wel een hectare mee. En er zijn best wel voorbeelden van. Dat je dat echt werkt. Het wordt makkelijker, dus ik ga nog een stukje land erbij doen. Bovendien is dan vaak ook de kritiek... in landen waar je helemaal geen ruimtelijke ordening hebt... waar er niet over na wordt gedacht... leidt intensivering tot intensivering... maar nooit tot extra ruimte. Nou, en dat vond ik altijd best wel goede argumenten. Maar er zijn dus nu een aantal studies geweest... die daar dus ook naar hebben gekeken. En dus de tegenstanders op lokale gronden soms gelijk geven. Dat het inderdaad zo is dat landsparing lokaal niet altijd leidt tot, tot nieuwe natuur. Maar als je alles globaal gaat kijken en de hele vraag meeneemt, dat je dus wel ziet dat er landsparing plaatsvindt. En ik heb nog niet zo heel lang geleden hier ook dat cijfertje gedaan van we zijn 147% gestegen in de bevolking en maar 7% in landgebruik. Dus je ziet wel degelijk dat het land gebruikt door landsparing maar op globale schaal afneemt. Maar dat kan lokaal wel altijd problemen geven.
Precies. En dus eigenlijk jouw verhaal is altijd, als we gaan intensiveren, hebben we meer ruimte voor meer natuur? Nou, dat is wel echt heel erg de vraag. Maar je kan hem terugredeneren. Als we niet hadden geïntensiveerd op de manier waar we deden, dan hadden we nog veel minder natuur gehad dan nu.
Zeker.
Dus iets minder gezellig beeld.
Nee, maar dat is het ook. Kijk, want we komen natuurlijk uit een eeuw met belachelijke stijging aan mensen. Die hebben we nog nooit eerder meegemaakt.
Weer komt doordat we veel meer voedsel zijn gaan plaatsen. In ieder geval, daar zit wel een verbinding tussen.
Ja, maar ook al dat we dus inderdaad genoeg voedsel, maar ook dat we gewoon beter gezondheidszorg zou hebben. Dus opeens bleven we hadden heel veel kinderen die bleven allemaal. Er was één generatie die heel veel kinderen had die allemaal bleven leven.
Ja, en op zich is stromend water met en de riolering ook wel handig. Maar Hidde, nu zitten wij hier zo op deze boerderij en dat noemen we dan ook vaak natuur. Is het niet handig om een onderscheid te maken tussen natuur en cultuur? Dus iets wat gecultiveerd is, wat dus wel gras heeft en bloemetjes, dat noemen we dus nog steeds natuur, terwijl dat eigenlijk door mensen bewerkt is. Dus zouden we een onderscheid moeten maken tussen eigenlijk alles wat op het land gebeurt per definitie cultuurlandschap is in plaats van natuurlandschap?
Ja, maar grappig genoeg, ik zeg ja op, maar dat komt omdat dit ook een hele die tegenstelling tussen de tovenaar en de profeet. Ik zie inderdaad natuur en land al heel, ook als gescheiden. Dus ik zie dit ook als bouwgrond. Maar heel, aan jouw kant, om het zo maar te zeggen, zeg heel veel met jou. Kijk, de mens is onderdeel van de natuur. En dus ook landbouw is natuur. Dus we moeten, wij zijn één met de natuur. Dus we moeten ook landbouw één met de natuur. Dus dat komt. Je kan deze vraag eigenlijk niet ideologisch benaderen.
Nee, maar dat houdt dus wel in dat als je dus met mensen in gesprek gaat om het hierover te hebben, dat de definities van wat is natuur al een beginpunt zijn om daar eens even over te hebben. Want het land onder een IKEA, dat is ook niet heel erg biologisch. En toch hebben we bij onze landbouw alsof ze ook nog iets moeten doen voor dingen eromheen.
Helemaal tegenwoordig inderdaad.
Hoe ervaar jij dit verhaal? Want je hebt het natuurlijk al een paar keer gehoord.
Nou ja, ik ken het verhaal van Hidde. Kijk, het ingewikkelde is dat er altijd verschillende parameters zijn om dit gesprek over te voeren. Wat jij net ook zegt, wat is landbouw, wat is natuur? En ook die opbrengsten. Dus dat is ook een. Ik sprak laatst ook weer iemand met vertegenwoordiger van een partij aan de biologische / donkergroene kant. Die ook zei, er zijn natuurlijk ook weer heel veel bewijzen dat gemiddelde opbrengsten bij bepaalde biologische bedrijven, dat die niet zo heel veel minder zijn dan conventioneel. Hè. Standaard noem jij vaak een
2025.
Nou, er zijn ook weer nieuwe studies en nieuwe ontwikkelingen. Die staan natuurlijk ook niet stil.
Mechanisatie, maar andere zijn weer hoger, ook wel weer 40-50.
Nee, oké, maar dus daar zit ook. Dus hoe groot is dat verschil? Dat is ook weer iets wat je meeweegt in wat voor keuze maak je voor land. En wat sowieso heel ingewikkeld in deze discussie blijft, dat het heel erg gaat over wat doe je waar. En daar zijn met de Future Food zijn we op een biologisch bedrijf geweest in de Flevopolder die hoge opbrengsten haalde, waarbij we ook zijn naar deze opbrengsten van een hectare. Daar zouden ze in de delen van Afrika of andere plekken op de wereld, daar zouden ze echt nog enorme groei in moeten hebben. Hè, de yield cap, van wat kan je daar mogelijk vanaf halen. En dan, dus om te roepen, het gaat altijd maar om zoveel mogelijk te persen uit een stukje land wat mogelijk is ook weer een verkeerde manier om naar te kijken. Dus uiteindelijk zou je toch moeten kijken naar wat is de landbouw, wat past in een bepaald gebied. Dus dat is wat een beetje toch weer de school die ik probeer aan te hangen, die niet pro-land sharing of pro-land sharing is, maar wat past in een bepaald gebied. En wat ik moet. Kijk, in principe is het altijd wel handig dat je een zo hoog mogelijke opbrengst ergens haalt. Dus zeg maar extensiveren om het extensiveren. Dat lijkt me ook dat niet echt zinvol. Maar, en daar begrijp ik de kritiek ook wel. Hè. Dat duurzaam wordt gezien als we gaan. En dan is het ook nog zo in Nederland. Hebben we in een eerdere episode ook hierover gehad. Dat wij een bijzondere positie hebben in de wereld. Omdat we hier hoog vruchtbare gronden hebben. Heel veel nutriënten overschot van de stikstof die we van heinde en verre hier aan. En dat we hier misschien wel. In ieder geval op een bepaalde dingen, bepaalde parameters of indicatoren overschreden zijn. Dat in sommige gebieden wel handig kan zijn om in ieder geval niet heel veel meer intensiever te gaan. Dus het is niet een zwart-wit verhaal. Maar ik moet wel zeggen, inmiddels, na met jullie lange tijd... ik snap wel dat je ageert tegen het beeld van biologisch of extensief of minder op ons altijd beter. En we moeten gewoon terug naar minder. En dat is goed, want dat beeld wordt zeker vaak geschetst. En dat mensen niet snappen dat hoge opbrengsten landbouw heel veel positieve meereffecten heeft. Ja, daar ben ik het wel mee eens.
Nou, en ik zal hier dus, want jij had een teken van einde, hè?
Ja, dat is nu dus verpest, omdat je het nu noemt. Maar,
even breken door de derde...
Ja, door de vierde muur.
Maar om een klein beetje de ingewikkeldheid aan te geven... in het stuk wat ik had gelezen en waarom ik dit feitje had... Eén studie die dus inderdaad liet zien... dat landsparing op globale schaal plaatsvindt, kwamen tot dit. Even vooraf, palmolie, van alle oliën die er zijn... heeft bij far de hoogste opbrengst. Dus je zou ook kunnen zeggen dat palmolie goed is wat dat betreft.
Dan is er veel meer land nodig voor dezelfde veel
maar
olie.
Maar zij zijn hier, achterkomen de authors gain the insight from a study showing that improved yields, dus hoge opbrengsten, in Indonesian en Malaysian palm oil would spare 300.000 hectares. Dus het verhogen van de palmolie opbrengsten in Maleisië en Indonesië zou globaal 300.000 hectare vrijmaken. Maar lokaal leidde tot extra 112.000 hectare of tropical forest decline. Dus dan zit je globaal tegen. Het zijn wel de tropen.
Ja,
weet je, dat is
de beste biodiversiteitshotspot.
Daarom. Ja. Het zijn zulke moeilijke vragen. Dus in de eerste instantie denk ik, je wilt uiteindelijk. En dus hier staat dan ook niet bij waar die uiteindelijke 300.000 tot eindigt. Dat kan ook nog steeds de Amazone zijn. Weet je wel. Daar kan je ook eindigen, maar je kan ook eindigen in Frankrijk. Maar dit zijn hele moeilijke afwegingen. We weten dat de vraag naar olie gaat stijgen. Dan kom je dus voor dit soort dilemma's te zitten.
Lastig. Mag ik nog één vraag stellen?
Ja.
Ik sprak ook met een buitenlandse wetenschapper laatst. Charles Mann was hier in het land. Nou, en die zei, want dat vond ik wel een vraag. En ik ben benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Dat de discussie over landsparing of landsharing... dat die in Nederland echt wel veel gevoerd wordt. Maar dat eigenlijk mondiaal heel veel beweging toch al best wel is richting... Ja. Dat landsparing is toch wel de richting. En dus dat hier toch een ander soort discussie gevoerd wordt... Ook zo dat duurzaamheidsvraagstukken, daar zijn we ons denk ik ook niet zo heel vaak bewust van. Maar dat we in Europa, in onze rijke bubbel, dat op deze manier over duurzaamheid praten, dat in andere landen echt nog veel minder op de politieke agenda staat. Maar even, hoe kijk jij daarnaar? Dat is dat mondiaal jouw verhaal toch eigenlijk wel door heel veel mensen onderschreven wordt.
Ja, met... Ja,
of het nou waar is of niet.
Ja, dat vind ik natuurlijk fijn. Daarbij komt nog steeds wel...
Even niet over jou. Dat is wel mooi om terug te brengen naar het beginpunt over die witte man. Nou, wel fijn dat er wereldwijde consensus is waar ik het mee eens ben. Ik vroeg, hoe jij er naar kijkt.
Kijk, een groot probleem natuurlijk van de internationale positie is meer zoning. Weet je wel? Dus of je nou gaat voor landsharing of landsparing.
Zoning.
Ja, dus als er niet wordt nagedacht over ruimtelijke ordening, dan gaat het sowieso fout. En dat is misschien niet dat wel een veel groter probleem dan landsharing en landsparing is. Gewoon, gaan we überhaupt ergens nadenken over waar we wat gaan doen? En dat is heel lastig.
Maar eigenlijk zou je dus een soort wereldregering moeten hebben.
Uiteindelijk is ook,
die dus dan gaat zeggen, we gaan in Oekraïne gaan we lekker graan doen. En dan gaan we in Indonesië lekker pinda's lopen.
We vinden dat natuurlijk een soort...
En dan gaan we in Nederland gaan we lekker aanzuivelen. Ja, dus dat is hartstikke goed.
Kijk, we vinden dat
daarvoor. Dat is helemaal geen slecht idee.
En ook helemaal geen gek idee. Want ik denk, voor een deel... denken we, een wereldregering. Nou, we hebben al bijvoorbeeld iets als de IPCC. Misschien kan je een IPCC voor landgebruik maken. Ja. Maar ik denk ook dat als je kijkt... We denken nu al op Europese schaal, weet je wel. En misschien ook, dus ik denk dat die schaal uiteindelijk wel groter kan. En misschien wel een keer wereldelijk.
Nu gaan we wel echt hele grote wereldproblemen oplossen. Ik wilde nog even de markteconomie erin gooien. Het idee achter markteconomie is natuurlijk dat de mensen dat je op de juiste plek het beste doet. En dat dan met een invisible hand allemaal op de juiste plek terechtkomt.
Ja, alleen het werkt dus blijkbaar niet zo helemaal. Als je niet een idee hebt waar je met z'n allen heen wil.
Precies.
En dat is belangrijk. Waar ik heen wil is naar het eind van deze aflevering.
Maar...
Als je Pave Paradise nou wil zien, de link staat in de show notes.
Op het thuis.
Ik wou het eigenlijk wat anders doen, maar nu is dat paté thuis. Ik wou dat nog een beetje in het midden laten, zodat ik in de komende tijd misschien een eigen link kan
Van paté thuis zien wij niks terug.
Nee, dus we gaan niet naar Pathé Thuis.
Oké, we gaan niet naar Pathé Thuis.
Geef het geld aan ons.
Maar ik vond het al even stoer om te zeggen dat het met Pathé Thuis staat. Dat vind ik toch leuk?
Dat is wel leuk.
Okay.
Alleen het is wel ook gewoon...
Kijk in de show notes waar je het beste kan kijken, zodat de filmmakers er iets aan overhouden.
Juist. Dus link in de show notes. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende week. Doei.